Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt in het tweede vers van de 25e psalm. Voor u zal worden gelezen uit het tweede boek van Mozes, genaamd Exodus, het 28e hoofdstuk vanaf het eerste tot en met het 30e vers. Wij noemden u Exodus 28, vers 1 tot en met vers 30, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Exodus 28, de eerste 30 versen. Daarna zult gij uw broeder Aaron en zijn zonen met hem tot u doen naderen uit het midden der kinderen Israëls, om mij het priesterambt te bedienen. Namelijk Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. En gij zult uw broeder Aaron heilige klederen maken tot heerlijkheid en tot sieraad. Gij zult ook spreken tot allen die wijs van hart zijn, die ik met de geest der wijsheid vervuld heb. Dat zij voor Aaron klederen maken om hem te heiligen, dat hij mij het priesterambt bedienen. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen. Een borstlap en een efod en een mantel en een rok vol oogjes, een hoed en gordel. Zij zullen dan voor uw broeder Aaron heilige klederen maken en voor zijn zonen, om mij het priesterambt te bedienen. Ze zullen ook het goud en hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen nemen en zullen de efod maken van goud, hemelsblauw en purper, scharlaken en fijn getweerd linnen van het allerkunstelijkste werk. Hij zal twee samenvoegende schouderbanden hebben aan zijn beide einden, waarmede hij samengevoegd zal worden. En de kunstelijke riem zijns efod die op hem is, zal zijn gelijk zijn werk van hetzelfde, van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwerend linnen. En gij zult twee sardonyxstenen nemen en de namen der zonen van Israël daarop graveren. Zes van hun namen op een steen en de zes overige namen op de andere steen naar hun geboorte. Naar steensnijderswerk, gelijk men de zegelen graveert, zult gij deze twee stenen graveren met de namen der zonen van Israël. Gij zult ze maken dat ze omvat zijn in gouden kastjes. En gij zult de twee stenen aan de schouderbanden des efod zetten, zijnde stenen ter gedachtenis voor de kinderen Israëls. En Aaron zal hun namen op zijn beide schouders dragen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren. Gij zult ook gouden kastjes maken en twee keteltjes van louter goud. Gelijk eindigend zult gij ze maken, gedraaid werk. En de gedraaide keteltjes zult gij aan de kastjes hechten. Gij zult ook een borstlap des gerichts maken van het allerkunstelijkste werk. Gelijk het werk des efods zult gij hem maken van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken en van fijn getweerend linnen zult gij hem maken. Vierkant zal hij zijn en verdubbeld. Een span zal zijn lengte zijn en een span zijn breedte. En gij zult vervullende stenen daarin vullen. Vier rijen stenen. Een rij van een sardes, een topaas en een karbonkel. Dit is de eerste rij. En de tweede rij van een smaragd, een saffier en een diamant. En de derde rij een hyacint, agaat en amethyst. En de vierde rij van een turkoois en een sardonyx en een jaspis. Ze zullen met goud ingevat zijn in hun vullingen. En deze stenen zullen zijn met de 12 namen der zonen van Israël met hun namen. Zij zullen als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam. Voor de 12 stammen zullen zij zijn. Gij zult ook aan de borstlap gelijk eindigende keteltjes van gedraaid werk uit louter goud maken. Gij zult ook aan de borstlap twee gouden ringen maken. En gij zult de twee ringen aan de twee einden van de borstlap zetten. Dan zult gij de twee gedraaide gouden keteltjes in de twee ringen doen aan de einden van de borstlap. Maar de twee einden der twee gedraaide keteltjes zult gij aan die twee kastjes doen. En gij zult ze zetten aan de schouderbanden van de efod, recht op de voorste zijde van dien. Gij zult nog 2 gouden ringen maken. En gij zult ze aan de 2 einden van de borstlap zetten, inwendig aan zijn rand, die aan de zijde van de efod zijn zal. Nog zult gij 2 gouden ringen maken, die gij zetten zult aan de 2 schouderbanden van de efod, beneden aan de voorste zijde, tegenover zijn voegen, boven de kunstelijkse riem van de efod. En ze zullen de borstlap met zijn ringen aan de ringen van de efod opwaarts binden met een hemelsblauw snoer, dat hij op de kunstelijke riem van de efod zij. En de borstlap zal van de efod niet afgescheiden worden. Alzo zal Aaron de namen der zonen van Israël dragen aan de borstlap des gerichts op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren gedurigelijk. Gij zult ook in de borstlap des gerichts de Urim en de Tumim zetten, dat zij op het hart van Aaron zijn, als hij voor het aangezicht des Heren ingaan zal. Alzo zal Aaron dat gericht der kinderen Israëls geduriglijk op zijn hart dragen, voor het aangezicht des Heren.
We gaan zingen uit Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En wat er verder volgt in het 53ste vers van de 119e psalm. Het woord voor onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Exodus 28 en daarvan het 15e tot en met het 30ste vers. En dan lezen we alleen vers 29 en vers 30. Exodus 28, vers 29 en vers 30, waar het woord des Heren aldus luidt. Alzo zal Aaron de namen der zonen van Israël dragen aan de borstlap des gerichts op zijn hart. Als hij in het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren geduriglijk. Ge zult ook in de borstlap des gerichts de Urim en de Tumim zetten, dat ze op het hart van Aaron zijn, als zij voor het aangezicht des Heren ingaan zal. Alzo zal Aaron dat gericht der kinderen Israëls geduriglijk op zijn hart dragen voor het aangezicht des Heren. We willen met u stil gaan staan bij de borstlap van het gericht. We letten in de eerste gedachte op de plaats van deze borstlap. In de tweede gedachte op de functie van deze borstlap. En in de derde gedachte op de betekenis van deze borstlap. De borstlap van het gericht. De plaats. Alzo, zegt vers 29, zal Aaron de namen der zonen van Israël dragen aan de borstlap des gerichts op zijn hart. Het geldt ook voor de Urim en de Tumim, die in de borstlap gezet zullen worden, dat ze op het hart van Aaron zijn, zegt vers 30. De functie. Het heet de borstlap des gerichts. En in vers 30 wordt die functie nadrukkelijk benoemd. Gij zult ook in de borstlap des gerichts de Urim en de Tumim zetten, als hij voor het aangezicht des Heren ingaan zal. En de betekenis? Het is een symbool, zoals al die voorwerpen in het tabernakel en in de voorhof symbolen zijn van Christus en van zijn werk. De borstlap van het gericht, de plaats, de functie en de betekenis. Gemeente, wat heeft Aaron er prachtig uitgezien. De priesters in die witte kleding was al zo'n letterlijk schoon gezicht. Die witte hoed, die witte rok, die witte gordel en die witte onderbroek om de schaamte te bedekken. Maar Aaron, zoals Aaron eruit zag, zo was er echt maar één. Een grote hoed op zijn hoofd, een soort tulband zal het geweest zijn. En een gouden plaat waarin gegraveerd was, zodat het niet uitgewist kon worden, de heiligheid des Heren. Het zal toch gebeuren, kinderen, dat die hoge priester bij je stil stond en naar je keek. En die zon op die gouden plaat scheen en schitterde. En je zag dat staan, de heiligheid des Heren. Lieve kinderen, als de Heere dat in jouw hartje laat schijnen, dan krijg je een vraag. Moet je maar onthouden in de preek, dan kun je het beter volgen. Want er komen een paar moeilijke stukjes voor. Maar dan moeten jullie bedenken, dan gaat het om die vraag. Wie kan dan voor God bestaan? Zullen we het nog eens tegen jullie zeggen? Wie kan dan voor God bestaan? Die gouden plaat was een kroon, kroon der heerlijkheid. En het woord wat ervoor gebruikt wordt, het wijst er ook op, het was als een bloem, een bloeiende bloem op het hoofd van de hoge priester. Wat wees het heen naar Christus? Want op het hoofd van Christus bloeit de deugd van de heiligheid des Heren. En zo ging die hoge priester de tabernakel binnen. Waar de kandelaar stond en het reukaltaar en die tafel der toonbroden. Eén keer per jaar, maar dan moest hij dit alles afleggen. Dan mocht hij ook naar het heilige der heiligen op de grote verzoendag. Dan hebben we het alleen nog maar over de hoed gehad. En die gouden plaat, die kroon, die bloem. We gaan met onze ogen een klein beetje verder naar beneden. Waar eerst het oog viel op die gouden plaat, ga je met je ogen naar beneden en dan valt direct de aandacht op een heel sierlijk voorwerp wat de hoge priester op zijn borst bij zijn hart draagt, de borstlap. Prachtige edelstenen liggen erop. Heel duur. Mooie kleuren. We laten het even voor wat het is. We gaan nog even verder naar beneden kijken. We zien de efod, gaan we straks uitleggen, een soort schort met twee kanten. En onder die efod, onder dat schort, een prachtig hemelsblauw kleed. En onderaan dat kleed granaatappeltjes en belletjes, schelletjes. Dan konden ze altijd horen dat de hoge priester er aankwam. Als je die belletjes hoorde, kinderen, klingelde, klingelde, dan wist je, daar komt de hoge priester. En als hij dan de tabernakel inging en je zag hem niet meer, dan kon je hem nog wel horen. Dan hoorde je als hij naar die kandelaar liep en naar die tafel der toonbroden en naar dat reukaltaar. En als hij daar stil stond en die belletjes werden stil, dan wisten ze buiten, nou gaat hij bidden. Met de handen omhoog, mijn been met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. En dan gingen ze buiten ook bidden. Zullen we het nog eens zeggen? Hoe die hoge priester eruit zag? Dan gaan we als het ware aankleden. Naast die kleding van die priesters, die witte kleding. Die lange mantel, de mantel des efods. Dan zag je een hemelsblauwe hoge priester. Wat toonde die kleur al aan? Dit komt nu alles, die inzetting komt uit de hemel. En het gaat ook om die plaats waar God woont. Met die belletjes en die granaatappeltjes. En de hoed werd hem opgezet met die gouden plaat. En dan werd hem die schort aangedaan. Die efod, twee stukken. Ik weet niet of dat u dat nog weet. Maar mijn moeder en zeker mijn oma, die had vroeger zo'n schort met twee kanten. Moest ze over haar hoofd doen. En dan had het dan als het ware een losse voorkant en een losse achterkant. En dan deed ze dat met een strik zo vastmaken dat hij niet slobberde. Dat was die schort. En zoiets mag u denken. Alleen dan met dit verschil. Die schort die bestond uit twee delen. Dus als die werd aangekleed, dan lagen die twee delen eerst los. En dan deden ze de voorkant tegen hem aan en de achterkant tegen hem aan. En met die schouderbanden die eraan genaaid waren, werden die twee delen vastgemaakt met twee gouden kastjes. Klik, klik. En dan zat de voorkant en de achterkant zat aan elkaar vast. Heel mooi. Verschillende kleuren. Ook hemelsblauw en purper, scharlaken. Er zat zelfs een gouden draad doorheen. Prachtig, prachtig. En dan die gordel die eraan vast had om het vast te maken van diezelfde kleuren. Kunstig, heerlijkheid, sieraad heeft de ouderling zo even gelezen. En daar die borstlap. Zo mooi. Die werd vastgehecht aan de bovenkant, zaten twee ringetjes aan de bovenkant en twee ringetjes aan de onderkant. En dan werd die borstlap vastgehecht met kettingjes naar die kastjes op de schouder. Dan zat het goed vast, want mocht natuurlijk niet losraken. En dan zaten er ook twee gouden ringetjes onderin. En er werd een hemelsblauwe draad doorheen getrokken en vastgemaakt aan die gordel, zodat die borstlap altijd vast bleef aan de efod. In vers 28 staat er ook dat de borstlap van de efod niet gescheiden mocht worden. Als je eens een tasje om hebt, kinderen, dat doen jullie wel eens. Heb je een koordje zo. En een tasje waar je wat spulletjes in kan doen. En dan weten jullie wat er gebeurt als je bukt. Als je bukt, dan gaat het tasje naar voren. Maar dat mocht niet met deze borstlap. Die moest niet alleen aan de bovenkant vastzitten, maar ook aan de onderkant. Want als Aaron bukte, om iets op te rapen of zo, dan mocht die borstlap niet naar voren komen hangen. Die moest plat tegen zijn hart blijven liggen. Het was niet zo groot, die borstlap. Een vierkante borstlap. Een span. Voor degenen die meeluisteren. Als papa of mama thuis is, moet ze het maar voordoen. Dan moet je je vinger en je duim ver uit elkaar spannen. Een span. En dan was de lengte van de top van mijn duim tot de top van mijn wijsvinger. Zo lang was het. En ook zo breed. Zo lang en zo breed. Maar er was iets bijzonders aan die borstlap. Die van diezelfde kleuren was gemaakt. We hebben samen gelezen dat die dubbel moest zijn. Dubbel. Dus eigenlijk was het een rechthoek, twee span de lengte en een span de breedte. En dan vouwde men die lap dubbel en dan kreeg je eigenlijk een zakje. Het was eigenlijk een soort zakje. En dat zakje werd aan die plaats, dat hart, gedrukt. En op dat zakje 12 edelstenen. Hele mooie edelstenen. We hebben gelezen dat er sardoniksstenen waren op de schouder, ook zulke mooie edelstenen. We hebben ook gelezen van de 12 edelstenen op de borstlap. En toen lazen we uit vers 17 een rij van een sardis, een topaas en een karbonkel. De tweede rij een smaragd, een saffier en een diamant. De derde rij een hyacint, agaat en amethyst. En de vierde rij een turkoois, een sardonyx en een jaspis. Prachtige edelstenen. En die werden in goud gevat en heel goed aan die borstlap vastgemaakt. Die mochten er niet uitvallen. En op die edelstenen, daar werden de namen gegraveerd van die 12 stammen van Israël. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan. 12 stammen. 12 edelstenen. En bovenop die schouders, die kastjes weet u nog, er waren ook twee edelstenen, sardonyx. En er waren ook die 12 stammen ingeschreven. 6 op de ene schouder en 6 op de andere schouder. Heel kostbaar. Heel duur. Heel mooi. Groen, doorzichtig, zwart, donkerrood, prachtig. Wat een gezicht. Wonderlijk eigenlijk, hè? Dat is wonderlijk. Want als je nou kijkt wie die 12 stammen zijn, van iedere stam kun je wel de zonde benoemen. Van die zonen van Jacob, Ruben, Simeon, Levi, Juda. En als je alleen al terugdenkt aan dat ze Jozef hebben verkocht, en van Manasse, Efraïm is ook niet zoveel goeds te vertellen. En straks dan staan ze allemaal te dansen rond het gouden kalf. Dat is eigenlijk wel wonderlijk. Zulke namen van zulke zondige, goddeloze stammen. Zo sierlijk op die borstlap. En dan ook nog eens in die dure sardoniksstenen op de schouder. Hoe kan het toch? Hoe kan het toch? We gaan naar de kinderen. Jullie zouden een vraag onthouden. Wie kan dan voor God bestaan? Gemeente, zo is er een volk geweest onder Israël. En die kenden die vraag met hun hart. Die hadden op die gouden plaat gekeken. En die hadden Psalm 130 gezongen bij het brandofferaltaar. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heer, hoor naar mijn stem. En die wisten het. Niet alleen met hun verstand, maar ook met hun hart. Als we die tabernakel binnengaan. Als we erachter kijken. Dan moeten we sterven. Later zal Paulus ook schrijven. Want onze God is een verterend vuur. Bij wie niemand wonen kan. Kent u dat? Jongens, kennen jullie dat? Kinderen, zul je vragen of dat je het heel vroeg in je kleine kinderhartje leren mag. Hoe zal dat nou moeten als ik voor God verschijnen moet? Want mijn hartje is zo boos en zo verkeerd en zo onrein. En mijn schuld is zo groot en zo hoog. Er was nog een vraag. Er waren Israëlieten en die waren met hun zond en hun schuldoffer vanwege hun zonde en schuld bij het brandofferaltaar geweest. En toen was er toch ook iets van blijdschap dat er nog een offer was. En dat ging op dat brandofferaltaar. Dat werd helemaal verteerd aan de ene kant, wat er opgelegd werd. Er werd ook van afgehaald en was een heel gebeuren. Soms moest er een deel buiten het leger worden verbrand. In ieder geval, er waren nog offers, ook dankoffers, om gemeenschap te hebben met God. En gemeente, dat zal enige blijdschap hebben gegeven. Maar daarmee waren ze nog niet op die plaats waar de Heere woont. O gemeente, zo is er ook een volk wat die vraag zo leert verstaan. Hoe kom ik ooit weer terug bij God? En dan kan er soms onderwijs geweest zijn. Maar die vraag die is zo gebleven. Hoe kom ik ooit weer terug bij God? En dan kwam daar die hoge priester. Ja, daar bloeit de glooi. Jazeker, daar bloeit de priesterkroon. Geen koningskroon, maar die priester, die bloeit, daar bloeit hij. En dan zagen ze die priester gaan. Dan ging hij dat heilige binnen. Hij mocht daar naartoe. Hij wel, ik niet. Wat is het groot, gemeente, om Christus te kennen die wel voor God kan bestaan. Wat is het nodig, daar gaan we straks ook op letten, dat hij zo ook geopenbaard wordt in je ziel. Dat geeft ook zo'n blijdschap. Hij kon en kan voor God bestaan. Maar hoe kom ik er nou? Hoe kom ik er nou? En dan worden die edelstenen zo'n grote vraag. Hoe kunnen die namen van Gods kinderen toch op die borstlap staan met zoveel kostbaarheid? Gemeente, dat is een geheim. Het hebben we nodig om straks op de Urim en de Tumim uit te leggen. Dat is een heel groot geheim. En dat kunnen we alleen maar uitleggen op één manier. En dat is met het woordje Gods welbehagen. Ik weet geen ander woord nu, gemeente. Gods welbehagen. Wat is dat? Dat horen jullie vaker, jongens. Gods welbehagen. Behagen, dat zeg je bijvoorbeeld bij de koning. Het heeft de koning behaagd. Dat is een hele deftige wijze van zeggen, de koning heeft gewild. Maar niet zomaar zoals wij, maar het koninklijk gewild, soeverein gewild. Hoeft geen verantwoording af te leggen. Dat komt helemaal uit hemzelf. Hoeveel te meer bij de Heere. Het heeft God behaagd. En dan staat er welbehagen. Wel, dat is goed. Dat is schoon. Goed. Wat heeft God nu behaagd? Wat heeft hij nu majesteitelijk soeverein gewild? Een volk tot de zaligheid te brengen. Daarom heet het welbehagen. Dat is een wonder, gemeente. Dat is een wonder. Dat is een bron. En die bron die gaat nog meer oplichten als we bedenken dat Adam en Eva gevallen zijn. En daarom kwam er een vraag. Hoe zullen nu die kinderen die weer teruggebracht moeten worden naar Gods welbehagen? Hoe zullen die nou teruggebracht worden? Want nou zijn ze vuil geworden en onrein en goddeloos en vijandig en haters. Hoe zal dat nou toch moeten? Zijn er geen mooie edelstenen meer? Het is alleen maar een vuil, stinkend voor God. Wat komt er nou uit dat welbehagen, gemeente? Dat is dat welbehagen van die onveranderlijke God. En toen zijn die stenen in de ogen van God kostbaar geweest. Ik wil ze weer terug. En toen heeft hij die edelstenen gelegd op de schouders van Christus. En Christus heeft gezegd, zie, ik kom om uw wil, uw welbehagen te doen. En toen werden ze ook neergelegd op het hart van Christus. Dat kloppende liefdeshart van Christus. En daar liggen ze zo schoon. Zo kostbaar. Want hij wist het. Hij weet het. Die moet ik allemaal terugbrengen. En die kostbaarheid wordt nog eens te groter als we bedenken dat hij daar zijn leven voor gegeven heeft. En toen werd de borstlap van de efod van zijn hart niet gescheiden, ook niet toen hij bukte. En kroop als een worm en geen man. Toen lagen die kinderen Gods in zijn diep buigen op zijn hart. En zelfs toen ze hem allemaal verlieten. De borstlap werd van de efod niet gescheiden. En kijk, gemeente, nu ging de hoge priester, die ging met die borstlap en die namen op de schouders het heilige binnen. En dan nam die bloed mee naar het reukaltaar bij een zondoffer. We moeten straks ook apart nog gaan letten op de grote verzoendag. Dat laten we nu nog even rusten. Maar dan liet die priester zien. Zo komt er een volk naar Gods welbehagen weer terug bij God. Wat een beminnelijke hoge priester. Je kon het aan alles zien. Zo is er ook echt. Maar één. En gemeente, dan gaan we met dit in gedachten, want dit is de borstlap. Dan gaan we heel voorzichtig verder kijken naar de functie van die borstlap. De tweede gedachte. We weten het nog, dat herinneren we ons nog. Die borstlap was dubbel gevouwen. was een soort zakje geworden. Die edelstenen erbovenop. En goed vastgemaakt aan die schouderbanden. En ook aan de gordel van de efod met die hemelsblauwe draad. Er zat een zakje in. Achter die edelstenen, kinderen, dan kon je je hand erin stoppen. Net als hier bij mij, achter mijn vestje, dan kun je je hand erin stoppen. En achter die edelstenen, daar zat een ruimte. En dan zegt de schrift, gij zult ook in de borstlap des gerichts de Urim en de Tumim zetten. In Leviticus 8, vers 8, dan lezen we ook dat het moest gebeuren. De Urim en de Tumim moest worden toegevoegd aan de borstlap. En dat is niet eenvoudig. De Urim en de Tumim. We horen twee keer im. Urim, Tumim. Die twee lettertjes, im, im, die wijzen op het meervoud. Het meervoud. Zoals wij spreken over huis, huizen. De uur, eigenlijk oer, urim. We houden het maar zoals het hier staat, urim, tumim, meervoud. Wat is nou geweest? Wat is nou geweest? Tot de tweede helft van de 19e eeuw heeft men gevolgd wat de Statenvertalers hebben gezegd. Die zeggen bij de urim en de tumim, die kanttekening 26, deze woorden zou men mogen verduitsen, vernederlandsen in lichten, meervoud, volmaaktheden, meervoud. Ze zeggen het heel voorzichtig, omdat het niet eenvoudig is. Lichten, volmaaktheden. Je zou kunnen zeggen, het gaat om licht en waarheid in het meervoud. En dan weten we het nog niet. Ik hoor het een kind zeggen, nou weet ik het nog niet hoe het eruit zag. In de tweede helft van de 19e eeuw kwam er een uitleg ook naar binnen en die zei, het waren steentjes. Sommigen zeggen twee, anderen zeggen drie of stokjes. En op een steentje stond ja en op een steentje stond nee en op een ander steentje stond niks. Of als het er twee waren, alleen ja en nee. En als je dan iets wilde weten, in grote nood, dan ging je naar de hoge priester. En dan deed die hoge priester, die deed zijn hand in die borstlap, dat zakje, en haalde die er een steentje uit. En dan keek hij erop en dan zei hij ja. Of je had een steentje gepakt en dan zei hij nee. Of je had een steentje waar niks op stond en zei hij niks. Zo werd de uitleg. Als je dan wilde weten of dat je op reis moest, dan ging je naar de hoge priester en dan zei hij ja, dan ging je op reis. En zei hij nee, dan deed je het niet. En als die niks zei, dan wist je het nog niet. Gemeente, die uitleg volgen wij per se niet. Kunnen we nergens in de schrift vinden. Kijkt u het maar na. En de Statenvertalers hebben dat ook gezegd. Het heeft God beliefd door dezelfde zijn klare en volmaakte antwoorden te geven aan de hoge priester. Doch wat zij geweest zijn is onzeker. Men leest nergens dat God Mozes heeft bevolen dezelfde te maken. Nog veel minder hoe of waarvan ze gemaakt zijn. Dus de kanttekenaar zegt, dat weten we niet. En nu moet ik vanavond preken, gemeente. We weten het niet. Het heeft te maken met licht en waarheid. Maar wat het nou geweest is, dan komt er een heel belangrijk woordje. Dat is voor ons verborgen. Wat droeg die priester nou op zijn hart? De stammen. Het volk van God. Als symbool. Het volk van God. Wat lag er nou achter? Dat weten we niet. Dat is voor ons verborgen. En gemeente, dat is nou precies de sleutel om de Urim en de Tumim uit te leggen. Dan gaat het om iets wat verborgen is. En het draagt namen die iets in zich hebben van, dan wordt iets geopenbaard wat verborgen is. En dat is overeenkomstig de waarheid. Dat is volmaakt. Kunnen we er nou echt niks meer van zeggen? Jawel, er zijn een paar geschiedenissen uit het Oude Testament waarin de Urim en de Tumim naar voren komen. En we gaan ze u vertellen. Een paar geschiedenissen, mag u even naar luisteren. En dan horen we dat, dan hopen we dat u in het luisteren naar die korte geschiedenissen iets gaat proeven van wat die nou eigenlijk aan de hand is. We gaan naar Jozua. Jozua die moet Mozes op gaan volgen. Maar hoe moet dat toch? Je zou toch zo'n groot volk Kanaan binnen moeten leiden. En het land moeten verdelen, dat kan die toch nooit. Dat is toch een onmogelijk werk. En zeker ook als het gaat over hoe ze moeten lopen, hoe ze de strijd aan moeten binden, waar ze naartoe moeten. Dat kan die man toch nooit allemaal bedenken. Dat is onmogelijk. En toen heeft Mozes tegen Jozua gezegd, in Numeri 27. En hij, Jozua, zal voor het aangezicht van Eleazar de priester staan, die voor hem raad vragen zal naar de wijze van Urim, voor het aangezicht des Heren. Naar zijn mond zullen zij uitgaan en naar zijn mond zullen zij ingaan, hij en al de kinderen Israëls met hem, en de ganse vergadering. Dus kinderen, Jozua wist het niet. En dan moest Jozua, die moest voor die hoge priester Eleazar, de opvolger van Aaron, gaan staan. Eenvoudig voor die hoge priester gaan staan. En dan lezen we niet dat die hoge priester steentjes uit dat zakje haalt. Nee, daar staat Jozua voor die hoge priester met een verborgenheid. Hij weet het niet. Hij kent Gods raad niet. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de mond van de hoge priester spreken. En dan moet Jozua daarnaar luisteren. En zo zal hij ingaan en uitgaan. Dan wordt de verborgen raad des Heren wordt geopenbaard. Jozua. In hetzelfde hoofdstuk lezen we van de dochters van Zelafiat. Zelafiat was een vader en die had geen zoons gekregen, alleen maar meisjes. En hoe moest dat nou met de erfenis? Want de erfenis die werd verdeeld onder de zonen en niet onder de dochters. En dat betekende voor die dochters van Zelafiat dat ze buiten het erfdeel terecht zouden komen. En die gedachten konden ze niet verdragen. Want buiten het erfdeel komen, dat betekent geen plaats meer hebben bij de Heere. En toen zijn ze naar Mozes gegaan en toen hebben ze die nood voor Mozes neergelegd. En toen wist Mozes het ook niet. En toen is Mozes raad gaan vragen voor het aangezicht des Heeren. Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heeren. En toen heeft de Heer openbaar gemaakt voor die dochters van Zelafiat hoe het moest gaan. En toen kregen ze een stukje van het erfdeel. Zo mochten ze de wil des Heeren, belangrijk, de wil des Heeren kennen. Nog één geschiedenis. David. David op de vlucht voor Saul. Saul, die goddeloze koning die al die priesters had gedood. Abjatar was nog overgebleven. En Abjatar, die pakt de efod met die Urim en die Tumim mee. En die rent ermee naar David in Kehila. Dus David is in Kehila. En dan gaat die efod met die Urim en die Tumim vertoeven bij David. Dan gebeuren er twee dingen. Iets later komt David bij Ziklag. Daar mocht hij niet zijn, maar dat heeft hij gedaan. Dat was zonde. En toen heeft de Heer ervoor gezorgd dat Ziklag door de Amalekieten helemaal plat gebrand was. En toen werd het volk heel boos op David en toen wilden ze hem zelfs stenigen. En toen wist David het niet meer. En toen heeft hij naar de raad des Heren gevraagd, bij de efod. En toen heeft de mond gesproken dat hij de Amalekieten moest achtervolgen. Aan de andere kant Saul, op het gebergte van Gilboa. De vijanden liggen bij Endor, in de buurt Sunem. En gemeente, dan is Saul radeloos. En dan is er geen profeet en er is geen priester en er is geen Urim en Tumim. Toen had Saul geen plaats meer om de Heere raad te vragen. En hij kwam terecht bij de waarzegster te Endor. Dat onderstreept nog eens dat we de Urim en de Tumim niet uit moeten leggen als waarzeggerij. Geen loodjes trekken. Nee. Het was een symbool. Het was een symbool om voor een volk in nood, wat de weg en Gods raad niet weet, raad te vragen. En dan nog één ding voordat we het symbool uit gaan leggen in zijn betekenis. Dan zie je Aaron gaan. Op zijn hart heeft hij de Urim en de Tumim verborgen. En dan gaat hij het heilige binnen. Dan kijkt hij rond en ziet hij de kandelaar en de tafel der toonbroden en het reukaltaar. Dat kan hij allemaal zien, de hoge priester weet het. Het volk buiten niet, hè? Die kan het niet zien. Moeilijk, met de grote verzoendag. Dan is de Urim en de Tumim er niet bij. En een wolk benevelt het verzoendeksel. Wat blijft dat verborgen? Er ligt een schone troost in, gemeente. Troost voor een volk met raadsels in de ziel. We gaan ons haasten en de tijd nemen voor de derde gedachte. De betekenis van dit symbool. Maar we zingen eerst uit Psalm 43, derde vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder. En wat er verder volgt in het derde vers van de 43ste psalm. Borstlap van het gericht, de plaats, de functie, de betekenis. Het is een symbool. Zoals het reukaltaar, de kandelaar, de lampen, de tafel, brandaltaar, het wasvat, symbolen zijn. Levenloze voorwerpen die iets laten zien van de persoon en het werk van Christus. De gemeente, daar gaan we de tijd voor nemen. Het is de borstlap des gerichts. Dat betekent een oordeel ergens overgeven. En als we bedenken wat in de eerste en vooral ook de tweede gedachte aan de orde is gekomen, dan gaat het over een oordeel ergens overgeven wat tot dan toe verborgen was. Ik weet niet hoe ik het eenvoudiger moet zeggen. Een oordeel ergens overgeven des gerichts wat tot dan toe verborgen was. En toen zongen we Psalm 43. Zend Heere uw licht en uw waarheid, dat die mij geleiden en mij brengen tot de berg uw heiligheid, uw woningen, tot de God mijner verheuging, mijner blijdschap, tot uw altaar. Alles hoor je terug van die tabernakel en die grote zorg, die grote vraag van Gods kinderen. Zend uw licht en uw waarheid. Wat staan ze verlegen. Soms in tijdelijke dingen waar je niet doorheen kan zien. Krommingen in wegen en je kunt er maar niet achter kijken. Het is zo verborgen. Soms hebben we gedacht, zo zal het gaan. Het gaat opeens zo anders. Je weet de weg niet meer. Als je onbekeerd bent, dan zegt dat iets. Dan zegt dat iets van uw hart, dat zo dwaas is dat het de weg niet weet. En gemeenten, dan mogen dat ontdekkend zijn. Want zo was het in het paradijs niet, hè? Daar lagen alle dingen klaar en geopenbaard. Het mocht u vanavond op de knieën brengen, jongens, kinderen. Om te vragen om een nieuw hart. Om een nieuw hartje te vragen. Ben je nooit te groot voor. Nooit te groot voor. En als de Heer dan een nieuw hartje geeft, dan zijn alle raadsels voorbij. Nee. Integendeel. Dan krijg je zo'n grote vraag. Hoe was die ook alweer, kinderen? Hoe was die ook alweer? Oh ja. Wie kan dan voor God bestaan? Dat is een vraag. En dan zit je onder de preken te luisteren en dan gaat het over die weg der zaligheid en wordt de naam van Christus genoemd en de weg wordt gewezen. Maar je kan het niet zien. Je kan het niet zien, het is zo verborgen. Ik heb zoveel schuld. En mijn hart is zo boos. En dan die plaat, de heiligheid des Heeren. Nee, dat kan het helemaal niet. Want als je bij God verkeren wil, als je wil wonen bij God, Psalm 43, dan moet het helemaal schoon zijn. En iemand die zwart is van de zonde, al was het maar een stipje, maar het is helemaal zwart, dat gaat nooit, dat gaat nooit. En de Heere trekt zo met veel liefde. Geloven jullie dat? De Heere staat niet met een zweep. En die zegt niet, en je moet zus, en je moet zo, en dan. Hij trekt met zoveel liefde. Want die edelstenen komen voort uit dat welbehagen. En die zijn neergelegd op het liefdeskloppende liefdeshart van Christus. En die zalfolie van die geest heeft er overheen gedropen. Zoveel liefde. Zoveel liefde. Als die geest dat indringt in het hart gemeend is het gebeurd. Trekkende liefde doet vragen. Wie kan dan voor God bestaan? Maakt het raadsel eens te groter. Want als je verlangt naar God, Psalm 42. Als dat geduchte God in je ziel weegt. Dan kun je het niet meer naast je neerleggen. En dan weet je het niet. Nou ligt de Urim en de Tumim in dat zakje achter die edelstenen. En dat zegt, die verborgenheid des Heren, die verborgenheid heeft Christus op zijn hart. Wat Sion nou niet weet, hoe dat het ooit voor God verschijnen moet. Die vraag ligt op het hart van de middelaar. En ze kunnen het niet zien. Maar Christus weet het wel. En gemeente, dan ligt er ook in dat hart licht en waarheid. In het meervoud, overvloeiende. Dan moet er iets openbaar komen wat beantwoordt aan wat waar is. En Christus weet het. Net als die hoge priester die al die voorwerpen ook zag, alles wees de weg aan waarin een zondaar weer teruggebracht wordt tot God. Christus weet het alleen. Het ligt nog verborgen in dat zakje op het hart. Nee, de wijzen en de verstandigen, zegt Christus, is het verborgen. Het wordt de kinderkunst geopenbaard. Wat zal dat groot zijn, hè? Als dat ogenblik aanbreekt dat die hoge priester... Nee, dan zeggen we niet gelijk, nou oké, het priesterlijke werk, dat weet u, dat weet u. Maar als die hoge priester als Christus dan zo voor je komt te staan, je kijkt omhoog. Daar bloeit de kroon van Gods heiligheid. Gemeente, als je Gods recht leert kennen, lief krijgen. Dan kan je buiten die waarheid om niet meer zalig worden. En kinderen, dan kun je jezelf ook niet schoonmaken. Dan moet je voor eeuwig omkomen. Maar waar Christus zich vertoont en laat zien, dan laat hij zien en ik kan het. En ik kan het. En dan wordt hij aangewezen. En dan hebben we voor jullie bedacht ook een voorbeeld uit de Bijbel, wat jullie allemaal kennen. Er staat Johannes de Doper bij de Jordaan. En dan wandelt Christus, niet alleen op de dag dat Christus tot Johannes kwam, en zo verwonderd, heeft Johannes toen gezegd, zie het Lam Gods. En die volgende dag kwam Christus weer. En toen wandelde hij onder de prediking van Johannes de Doper. En er stonden daar Johannes en Andreas. En toen heeft Johannes gezegd, zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt, wegdraagt. Toen zag hij, nou ligt de schuld van het volk op de schouders van Christus. En toen werden die ogen van Johannes en Andreas geopend. Het was zo verborgen, hè? En toen werd het als bij de Urim en de Tumim geopenbaard. Kom en zie. Kom en zie. Sion, kun je het je nog herinneren? Toen Christus liet zien, ik kan het, ik ben het, kom en zie. Toen zijn ze bij hem gaan wonen. Een goede tijd geweest. Johannes heeft zelfs op de plaats van de borstlap gelegen. Dat kloppende liefdehart van Christus. Ik kan het u niet laten horen, gemeente. Maar mag het u wel preken? Het is een hart waar de namen van Gods volk op liggen. En waar de raadsels van Gods kinderen verborgen liggen. Het was een raadsel. Het was een groot raadsel, die grote verzoendag. Toen moest die hoge priester alleen die witte kleding aan. Toen ging de Urim en de Tumim niet mee. Nee, dat kon ook nog niet. Het Oude Testament laat altijd merken, er is nog iets wat vervuld moet worden. Dit kan en mag nog niet worden geopenbaard. En die engelen hebben gekeken op het verzoendeksel, het genadeverbond, en het was nog zo verborgen. Totdat Christus kwam. En hij zich niet alleen vertoonde als bij Johannes en Andreas. Maar toen hij wegging die het bloed aanwees. En dan schrijft Paulus in de Hebreeënbrief. Daarom durf het ook zo uit te leggen. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde. Dat de weg van het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was. Zolang de eerste tabernakel nog stand had. En toen kwam Christus. Die grote hoge priester. Hebben ze het verstaan? Hebben ze het verstaan? Petrus, ik zal voor alles voor u doen. Ik zal met u sterven. En waar was Petrus? Waar was Nathanael, Thomas? Ze hebben hem allemaal verlaten. Allemaal weggevlucht. Deze raad van God konden ze niet verstaan. Maar de borstlap week niet van de efod. Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde. En de borg die bukte zo diep. En de borstlap week niet van het hart van Christus. En hij dragende zijn kruis. Kijk, daar liggen die namen. En hij dragende zijn kruis. En toen heeft hij geen vreemd bloed meer gehad van stieren en bokken. Toen heeft hij zijn eigen hartebloed vergoten. En wat deed hij toen? Toen ging hij Gods raad openbaren. Toen ging de mond als het ware open van die grote hoge priester, wat een raadsel was voor het volk. Het was te horen, mijn God. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Was het raadsel, hè? En hij heeft het geopenbaard. U weet het toch. Waarom u mij verlaten hebt. Het is toch opdat uw eer zou blinken als die kroon op het hoofd. En het is toch om dat volk wat u mij als edelstenen gegeven hebt zalig te maken. Zo verdorven, zo onrein. Maar om ze als edelstenen weer terug te dragen. En het hoofd buigende gaf de geest. Het is stil geworden. De Urim en de Tumim. Het werd stil. En toen op paasmorgen ging de zon op. Wat schoon. Zoals deze Christus is. Zo is er ook echt maar één. En toen heeft hij, zo staat later in Handelingen 13. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God staat er dan. De Urim en de Tumim. Toen is hij aan zijn discipelen verschenen. Bang, bevreesd, vraag weer zo levend geworden. Wie kan dan voor God bestaan als je toch de middelaar bent kwijtgeraakt? Verward. En hij kwam. Vrede, zei Eline. Petrus. Hij zat bij Christus aan de oever. Simon, zoon van Jonas. hebt gij mij lief. Heere, gij weet alle dingen. Dat ligt toch achter die borstlap op uw liefdehart. Gij weet dat ik u lief heb. Wat hebben ze nagestaard toen die priesterlijk opvoer naar de hemel. En die stenen gingen mee. En hij droeg ze op zijn schouder. Wat nam die ook mee? De Urim en de Tumim. Zo staat hij nu voor de troon van God. Voorhangsel is weg. Nu draagt de middelaar niet tot aan het voorhangsel, maar tot voor de troon van God, de Urim en de Tumim. En hij weet daarboven, Sion, uw vragen. O God, hoe kan er toch ooit weer een weg geopend worden waarin uw deugden verheerlijkt wordt en ik de zaligheid ontvang? En dat hoort hij niet alleen, maar dat heeft hij ook op zijn hart. O, als hij dan spreken gaat door de bediening des woords, dat geeft hij ook onze geliefde vriend, onze broeder in de komende tijd hier. Als hij dan spreken gaat vanuit die Urim en die Tumim en de mond mag worden geopend en het wordt door het volk gehoord, zo alleen in die weg van dat kostbare bloed, dat verzoenende bloed. Dat bloed dat wast en reinigt van al die vele vuile zonden. En ja, dan blijven er dingen verborgen, zoals in het Oude Testament. Ook zo in het Nieuwe Testament. Als het gaat om de dag van de wederkomst van Christus, dan staat er van die dag en die uren weet niemand, zelfs de Zoon des Mensen niet. Weet Christus dat dan niet? Jawel, want hij is de Zoon van God. Maar waarom staat het er dan zo? Omdat hij dat nog niet mag openbaren. Dat moet nog achter dat borstlap, achter die stenen, verborgen blijven. Heere, wanneer komt die dag? Het raadsel van de kerk op aarde. En Christus zegt, dat haal ik nog niet uit de Urim en de Tumim. Dat hou ik nog achter die edelstenen verborgen. Maar hij komt wel. Ik kom ook haastig. En dan schrijft Paulus aan de Colossenzen. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Gemeente, nou ligt in die Urim en die Tumim het leven van het volk verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult gij ook met hem worden geopenbaard in heerlijkheid, heil en sieraad van die kleding van Christus. En dat wacht nog. Daar moet je nog even op wachten. En dan komt Christus terug op de wolken des hemels. Lieve kinderen, hij zal zo mooi zijn. Ik heb vanmiddag niet de schoonheid van Christus zo mooi kunnen vertellen als het dan zal zijn. Dan zal die zo schoon zijn, nog meer dan Aaron, hemelsblauw. Zuivere heiligheid. En er staat het volk van God. Wie kan dan bestaan? Zo alleen. Ze kijken omhoog. Ze zijn hun leven kwijt. Ze kijken omhoog. En ze zien Christus. Die dan de Urim en de Tumim tevoorschijn haalt. En het laat zien. Christus. Christus die ons leven is. En dat zal de kerk uitjubelen. Als ze die kroon zien bloeien op het hoofd van Davids grote zoon in die grote heerlijkheid. En dan zal hij ze tot zich nemen. En wat nu nog verborgen is, wat we dan zijn zullen, zal dan ten volle worden geopenbaard. Zend Heer uw licht en uw waarheid. Breng mij tot die berg uwer heiligheid, tot uw woningen, tot uw altaar. Kon alleen, het kan alleen door dat bloed en door zijn gebed. En de kerk die zal daar staan in die volle openbaring van de heerlijkheid Gods in Christus. En die geest zal daar ook zijn. En er zal klinken, eeuwig klinken. O, mijn God. Hem komt toe alle dankzegging, alle eer. Tot in der eeuwen eeuwigheid. Die gemeenschap met God. Die gemeenschap met Christus. Die eeuwige gemeenschap met zijn geest. Het komt voort. Uit dat welbehagen. Het is gelegd op het hart van Christus. Het wordt toegepast door zijn geest. En ten volle geopenbaard. In zijn grote, grote heerlijkheid. En eeuwig bloeit de kroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Och Heere, het is in uw huis een ogenblik om te vertoeven. En dat hebt u hier gegeven, ook in de achterliggende tijd. En zou ge dan in het toekomende dat willen bestendigen? En dat die heerlijkheid van Christus, waar uw kerk zo zuchten kan omdat het zo verborgen is, geopenbaard mag worden, hier ten dele en straks ten volle. En de verborgenheid des Heren is de mens geopenbaard, zingt de psalmdichter. En mag zo die heilgeheimen u, rim tu mim, in het hart van Sion worden verklaard. En breng toch toe, o groot ontfermer, opdat we die vraag verstaan zouden. Wie kan dan voor God bestaan? En we geen rust zouden hebben, vooraleer we weten begrepen te zijn in die gang van Christus. In hem die de edelstenen op zijn hart draagt, nooit ervan gescheiden, die zijn kinderen toebrengt en naar s vaders welbehagen thuisbrengt. Mag het eens tot verheuging zijn, de God mijner blijdschap en mijner verheuging, dat op hem de kroon bloeit en er een volk mag stamelen. O mijn God, om Jezus wil, die zulke dierbare zaligmaker is, uit genade. Amen. We zingen tot slot het Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. En wat er verder volgt in het zevende vers van de 97ste psalm.
Thank you.
Ontvang nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.